We noemen nu Genesis 15, wat we met elkaar zullen lezen. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abram, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zou krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit en een driejarige ram, een tortelduif en een jongerduif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. Het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Gergasieten en de Jebusieten. Tot zover onze schriftlezing. De preek zal gaan over het verbond tussen God en Abraham en de wijze waarop God dat heeft bevestigd, waarover zojuist is gelezen. Daarbij staat het gehele gedeelte centraal. Kerntekst is vers 17 tot 18a, die ik nogmaals zal lezen. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Kinderen, graag begin ik met jullie. We hebben net uit de Bijbel gelezen over Abraham. God had aan Abraham twee dingen beloofd. Dat had God beloofd toen Abraham 75 jaar oud was. En nu was Abraham al bijna 100. Twee dingen. 1. Je krijgt net zoveel kinderen als er sterren aan de hemel staan. En 2. Al het land om jou heen zal ik aan jou en je kinderen geven. Dit was voor Abraham heel moeilijk om te geloven. Want het was al 25 jaar geleden. En nu? Abraham was al oud en hij had 0 kinderen. En hij was heel ver gereisd naar het land dat God hem zou geven. Maar er woonden allemaal andere mensen. Het land was nog helemaal niet van hem. Abraham zag dus nog helemaal niets. van wat God had beloofd. En toch gelooft Abraham God. Hij vertrouwt erop dat God zal doen wat hij belooft. Zo mogen ook jullie vertrouwen op God. Hij doet wat hij zegt, ook als je er nog niets van ziet. Abraham vraagt God om een teken. God geeft ook een teken. Maar daarna moet Abraham heel lang wachten. Er komen allemaal roofvogels die Abraham moet wegjagen. Abraham wordt er moe van. Zo moe dat hij diep in slaap valt en de vogels niet meer kan wegjagen. Hij sliep echt. Hij kon helemaal niets meer doen. Maar dan komt God. En God doet het helemaal zelf. En God laat zien dat hij ervoor zorgt dat het goed komt. Ook als Abraham het niet meer kan. Als Abraham niet meer weet hoe het moet. Vertel het daarom aan de Heere als je het moeilijk hebt. Hij zorgt voor jou. Gemeente, de preek gaat over de bemoediging door het verbond. Daarbij wordt de toepassing vooral gemaakt voor ouders en kinderen. Bemoediging voor ouders met jonge kinderen, oudere kinderen. Ook voor ouders met oude kinderen en kleinkinderen. Omdat we gemeente zijn met veel gezinnen met kinderen, leek het mij goed deze preek te lezen. Er zijn natuurlijk ook velen onder ons die geen kinderen hebben. Ik hoop dat de preek desondanks ook voor jullie ter bemoediging is. Als we vragen hebben bij de weg die God met ons gaat, dan staan we daarin niet alleen. Abraham begreep God ook vaak niet. Maar hij vertrouwde en geloofde God wel. En wat Abraham toen niet kon zien, zien wij wel. God heeft gedaan wat hij had beloofd. Abraham kreeg een groot nageslacht en dat nageslacht kreeg het land in bezit. Zo mogen wij alles waarover we bezorgd zijn, al ons gepieker, in Gods schoot leggen. En we kunnen hem met een gerust hart de uitkomst toevertrouwen. God gaat door met zijn werk. Hij staat ervoor in dat zijn koninkrijk komt. Hij staat in voor onze toekomst en zaligheid. Het thema boven de preek is bemoediging door het verbond. Hebt u zich ooit diep ontmoedigd gevoeld met het oog op uw gezin? Misschien verstaat u de leer van Gods verbond. U weet dat u en uw gezin in Gods verbond opgenomen zijn. Maar toch kijkt u naar uw kinderen en vraagt u zich af, hoe kunnen Gods beloften waar worden voor hen? Hoe kan er iets goeds voorkomen uit deze puinhoop die wij ervan gemaakt hebben? Er is een grote bemoediging voor christenouders in het verbond dat God geopenbaard heeft aan Abraham, die vanaf Genesis 17 Abraham genoemd wordt. Genesis 15 beschrijft de oprichting van dit verbond en wat het inhoudt voor de opvoeding en hoe wij in het verbond betrokken zijn. Het hoofdstuk begint in vers 1 met: na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. De gedachte aan loon raakte Abraham tot in het diepst van zijn ziel. Hij had vele jaren lang een enorme leegte in zijn leven gevoeld. Hij had geen kind. Abrahams reactie op Gods woord was daarom: wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zou mijn erfgenaam zijn. Vers 2 en 3. God beloofde Abraham dat hij hem een zoon zou geven. Echt een eigen erfgenaam. En voegde eraan toe: kijk toch naar de hemel. Tel de sterren als u ze kunt tellen. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Vers 5. Toen Abraham deze machtige belofte hoorde, geloofde hij in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Vers 6. Deze belangrijke uitspraak, die diverse keren in het Nieuwe Testament geciteerd wordt, staat voor altijd overeind als de wortel en het anker van de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Om zijn geloof te bevestigen, vroeg Abraham God om een teken. Terwijl hij alle beloften erkende die God hem had gedaan, vroeg hij: waardoor zal ik weten? Vers 8. Abraham gaf zijn pasgevonden geloof niet op, maar hij beleed eenvoudig zijn zwakheid. en de behoefte aan een bevestigend teken van God om dat geloof te versterken. Daarom werd Abraham niet bestraft, zoals Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die wel bestraft werd in Lucas 1. Abrahams vraag kwam voort uit geloof, niet uit ongeloof. Van Zacharias' identieke vraag droop het ongeloof af. Hij trok Gods belofte in twijfel en dus sloot God zijn mond totdat Johannes de Doper geboren was. Maar het geloof kan vragen hebben. Abraham vroeg de Heere om bevestiging toen hij zei: Heere, wat u tegen mij zegt is wonderbaar, maar hoe kan ik het weten? Bevestig het toch voor mij. We moeten Abrahams verzoek om een teken niet opvatten als iets wat veel mensen vandaag de dag doen als ze vragen om tekenen van Gods voorzienigheid. Ze zien dikwijls uit naar een interessante samenloop van omstandigheden als hulpmiddel om richting te geven aan hun beslissingen. Wij kunnen hier niet diep ingaan op het punt hoe God zijn kinderen leidt. Het zij voldoende te zeggen dat Abrahams zorg diepgaand verbonden was met de verlossing. Hoe zou God zijn belofte van een middelaar vervullen? Hoe zou hij zijn heilsvoornemen uitvoeren? Bedenk ook dat Abraham geen enkel gedeelte van de Bijbel had, terwijl wij de gehele Bijbel hebben. Ook hebben wij de historie, die beschrijft hoe God aan alle geslachten van zijn volk trouw zijn belofte hield. En wat het beste is van alles, wij hebben Christus, het zaad van Abraham, die door zijn dood en bloedstorting het oude verbond met Abraham en zijn zaad vernieuwde als het Nieuwe Testament in mijn bloed. Neem ook 2 Korinthe 1, vers 20. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. Om deze reden is het teken dat Abraham ontving ook voor ons een teken. Omdat Christus het vervulde in zijn dood aan het kruis. Bovendien beduidt God ons dezelfde waarheid in de sacramenten, de doop en het avondmaal, die vandaag de dag bevestigende tekenen zijn voor de gelovigen. Laten wij dus steunen op Gods woord en sacramenten, op zijn verbond en op de belofte, die allemaal wijzen op zijn trouwe zoon, de sterkte Israëls, die niet liegt en die het niet berouwt, en voor onze kinderen blijven arbeiden. Als wij dit doen, leert God ons dat het nooit om ons is, als we gelukkige, welgemanierde en geestelijk gezinde kinderen hebben, die Christus eren, God verheerlijken en op de schrift gegrond zijn en zo tot de volwassenheid opgroeien. Soms doet de Heere ons onze eigen onbekwaamheid beseffen, zodat we volledig leren rusten op de betrouwbaarheid van zijn verbond en op het karakter van God zelf als de auteur ervan. Toen Abraham om een teken vroeg, beval God hem enkele dieren te halen, ze in tweeën te snijden en de stukken aan twee kanten te leggen, zodat iemand er midden door kon lopen. Vers 9 en 10. Abraham wist wat er zou gebeuren. De stappen die God geboden had te nemen maakten in zijn dagen deel uit van een gebruikelijke manier om een verbond te maken. De twee partijen die een verbond sloten deelden enkele dieren midden door en maakten van de stukken twee parallelle rijen. Vervolgens liepen beide verbondspartijen naar het midden tussen de gehalveerde stukken. Als ze daar gekomen waren, schudden ze elkaar de hand en zo zeiden ze als het ware: God doe mij zo en doe er zo toe door mij in stukken te houden zoals wij met deze dieren gedaan hebben wanneer ik mijn verbond met u verbreek. God zei dus: Abraham, u wilt graag een teken, daarom zal ik het u geven. Ik zal u een wonderlijk teken van het verbond geven. Abraham haalde de dieren, sneed ze in stukken en wachtte op Gods komst, zodat ze samen tussen de stukken konden lopen. Maar God kwam niet. Abraham wachtte de hele ochtend, maar God kwam niet. De hele middag, nog kwam God niet. Het was een lange, hete dag voor Abraham. Hij was alleen in de woestijn, waar hij een moeilijke geloofsbeproeving doorging. Hij had Gods gebod gehoorzaamd. Hij had de dieren gedood en verdeeld. Maar in plaats van de Heere waren er roofvogels, die Abrahams enige bezoekers waren. Roofvogels worden in Jesaja 46 en andere schriftplaatsen gebruikt als een beeld voor een boze veroveraar. In de context van Genesis 15 dienen roofvogels als een type van de onreine heidenen en van de machten der duisternis. De onreine heidenen, zoals Farao en de Egyptenaars, zouden Abrahams nakomelingen proberen te verslinden. De vogels waren ook een type van de machten der duisternis, van de Satan, die het zaad van Abraham zouden aanvallen en de geboorte van de Messias zou willen verhinderen. Als ouders weten we iets van deze soort worsteling als onze kinderen opgroeien. Heel de ochtend van de jonge jaren van een kind, de middag waarin hij op de tienerleeftijd komt en de namiddag van de tienerjaren wachten wij. En wat gebeurt er? Wellicht lijkt het alsof God nooit in onze kinderen zal gaan werken. We geven hun christelijk onderwijs, ze horen iedere zondag preken en we zijn trouw in de gezinsgodsdienst, maar het kind komt niet tot bekering. Wat heeft het voor zin? In plaats dat God komt, komen er gieren. Dat gebeurde ook met Abraham. In vers 11 lezen we, er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. Lijkt de opvoeding daar niet veel op? Het wegjagen van gieren uit het leven van onze kinderen? Er zijn zoveel gieren, zoveel mensen, zoveel dingen, zoveel vijanden die aan onze kinderen willen komen en ze vernielen. Abrahams geloofsbeproeving is dikwijls de beproeving van Godvrezende ouders. We pleiten op Gods belofte, zien uit naar zijn zegen, maar alles wat we zien zijn gieren. Er komen zoveel roofvogels naar beneden om zich met onze kinderen te voeden. Zoveel voert strijd tegen Gods verbond en zijn belofte. Denk maar aan onze kinderen. Ze zijn verbondskinderen, maar er is zoveel tegen hen. Hun eigen hart, de wereld, de Satan en soms zelfs hun vrienden of ons armzalige voorbeeld als ouders lijken op roofvogels die op hen neerschieten om hen te verslinden. De gieren komen en plukken aan het innerlijk geestelijk leven van onze kinderen en hun uiterlijke gehoorzaamheid. Heel de samenleving schreeuwt hun toe. Doe wat je zelf wilt. Ga je eigen gang. Kom op voor jezelf. Wees cool. Zorg voor je eigen belangen. Alles wat ze in de wereld horen is fundamenteel tegengesteld aan de Bijbel. Hoe gaan we ermee om wanneer alles wat we zien gieren zijn en het er niet op lijkt dat God ooit zou komen? Wanneer er in hun hart en leven niets goddelijks lijkt te gebeuren? Als er wel iets gebeurt bij het bereiken van de puberleeftijd, dan is het meestal dat ze terrein lijken te verliezen. Dat ze harder, rebelser en meer gelijkvormig aan deze wereld lijken te worden. We moeten stand houden, evenals Abraham deed, die aan het woord van de belofte vasthield. Het woord van het bevel gehoorzaamde en op de God van het verbond zag. Abraham werd moe van het beschermen van de offers, van het wegjagen van de aanvallende vogels. Hij kon de nachtwaken niet volhouden. Na een hele dag van waken en werken viel hij in slaap. Vers 12 zegt, en het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. In zekere zin kunnen diegenen van ons die gelovigen zijn, zich pijnlijk identificeren met deze ervaring. Wanneer God de vervulling van zijn belofte uitstelt, zijn we geneigd om te verslappen in onze waakzaamheid. Onze gebeden verliezen hun kracht. We worden minder actief in het gebruik van de genademiddelen. We worden moe in het zoeken, moe van het vechten tegen de vijanden, moe zelfs van het bidden. Voelt u zich wel eens zo? U hebt geprobeerd en geprobeerd en 's avonds, wanneer u uw hoofd op het kussen legt, begint u te huilen. U hebt zich zo lang ingespannen, vertrouwd en gehoopt en u bent zo moe. Uw man of vrouw is ook moe. U valt in slaap, helemaal uitgeput. Waar is de verbondhoudende God? In een andere zin echter was Abraham's slaap geen gewone slaap. Vers 12 zegt dat hij in een diepe slaap viel. Een bovennatuurlijke slaap, om zo te zeggen. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de slaap waarin Adam viel, toen de Heere zijn zij opende en Eva formeerde uit een van zijn ribben, in Genesis 2. God liet deze diepe slaap op Abraham vallen, maar hij was duidelijk niet gewoon. Want Abraham kon nog steeds de grote schrikwekkende duisternis voelen. Dat wil zeggen een duisternis die bovennatuurlijk was. In de volgende verse verklaarde de Heere deze verschrikkelijke duisternis als een soort profetie van toekomstig lijden. God zei, vers 13, Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Andere aanwijzingen dat het geen gewone slaap was, zijn de feiten dat Abraham kon horen wat God tegen hem zei. En dat hij kon zien wat er vervolgens gebeurde. Vers 17 en 18. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. De exacte verklaring van de twee zinnenbeelden van de rokende oven en de vurige fakkel is een punt van discussie. Sommigen geloven dat er in werkelijkheid slechts één zinnenbeeld was dat op twee manieren omschreven wordt. Deze opvatting is deels gebaseerd op het feit dat het werkwoord in het enkelvoud staat, wat erop wijst dat het tweede zinnenbeeld mogelijk alleen maar genoemd wordt als verdere omschrijving van het eerste zinnenbeeld. De passage kan ook worden opgevat als een stijlfiguur die gebruikt wordt om ergens nadruk op te leggen. Gezien de context en de verklaring in Deuteronomium kies ik voor een andere opvatting. Volgens mijn interpretatie is de rokende oven een symbolische voorstelling van de ovens in Egypte, waarin het volk Israël tichelstenen zou bakken. Elders heeft God uitgelegd wat hij bedoelde. Dat Egypte leek op deze rokende ijzeroven. Het staat in Deuteronomium 4, vers 20. Zo verscheen de rokende oven als een bevestiging van de profetie dat Abrahams nageslacht verdrukking zou lijden als slaaf in Egypte. Genesis 15, vers 13. De vurige fakkel daarentegen symboliseerde de tegenwoordigheid van God in Christus, die het licht en de zaligheid van zijn volk is. Later zou dat vurige licht als vuurkolom in de nacht verschijnen om Israël licht te geven in de woestijn. God liet deze vurige fakkel doorgaan tussen de stukken van de koe, de geit, de ram en de vogels die Abraham had gedeeld. Omdat het genadeverbond uitsluitend gemaakt is op zijn eigen goddelijk initiatief en alleen in Christus. Volgens deze interpretatie is de bijkomstige betekenis dat de Heere daadwerkelijk tegenwoordig zou zijn bij zijn volk in Egypte. En het geheim zou zijn van hun voortbestaan, ondanks alle krachten die op hun vernietiging aanwerkten. Wat Egypte zou doen om Israël te vernietigen, zou de Heere doen om Israël te louteren. Hij zou bij zijn volk zijn en hun lijden en verdrukkingen kennen. Exodus 3 vers 7. Zodat zij, evenals het brandende braambos, zouden branden en toch niet verteerd worden. Dat werd bevestigd door wat de Heere zei in Genesis 46 vers 4. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. Met andere woorden, God zei tegen Abraham: in mijn zoon zal ik met u meetrekken in Egypte. Laat ik zelf en mijn eigen geliefde zoon volledig ten onder gaan in de dood, als ik faal om mijn belofte aan u te houden. Zo kwam God, terwijl Abraham sliep, waardoor hij toonde dat de vervulling van de verbondsbelofte niet afhankelijk was van Abraham, die omringd werd door tekortkomingen en zwakheden als vader. Ik ervaar dat als een geweldige vertroosting. Alles wat van Abraham geëist werd, was dat hij er ten volle van overtuigd zou zijn dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Romeinen 4 vers 21. Ik heb door de jaren heen honderden ouders gevraagd naar hun wijsheid wat betreft de opvoeding van kinderen. Naarmate mijn kinderen opgroeiden, werden die vragen alleen maar meer. Veel van die ouders hadden tieners, sommigen hadden kleinkinderen. Ik vroeg hun: wat kunt u mij leren? Veel van hun kinderen waren gelovigen die opgegroeid waren tot Godvrezende, standvastige zonen en dochters van de kerk van Jezus Christus. Ze waren zijn toegewijde dienaren en dienaressen geworden, godzalige echtgenoten en echtgenotes en de vaders en moeders van de aankomende generatie van de kerk. Maar als ik bij hun ouders navraag deed, zeiden ze beide allemaal zoiets: ik heb geen geheimen. Als ouder schoot ik in zoveel opzichten tekort. Het was alles de genade van God. Mijn enige geheim was op hem te blijven vertrouwen. Dat is het wat de Heer ons leert. Naarmate de jaren verstrijken, realiseren we ons hoe langer hoe meer dat als het met onze kinderen goed afloopt, Dit alleen komt door verbazingwekkende genade. We herinneren ons God, die tussen de stukken liep, en de vurige fakkel in de grote duisternis van de nacht. Zijn woord zegt ons, die het beloofd heeft, is getrouw. En ook hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Wij bevestigen het verbond wanneer we onze kinderen laten dopen. Maar God zelf heeft het opgericht. Het verbond is eenzijdig, van God vandaan, als het gaat om de oprichting. Hoewel het tweezijdig is, God en wij door genade, als het gaat om de voortduur. Hier worden we geconfronteerd met de eeuwenoude, moeilijke opgave om het evenwicht te bewaren tussen enerzijds onze persoonlijke verantwoordelijkheid en anderzijds Gods bekwaammakende, soevereine genade. Wij moeten gehoorzamen en toch zegt God ons dat de vrucht van Hem is. Evenals al onze goede werken. God beloont ook onze gehoorzaamheid als ouders niet naar de verdiensten daarvan, maar naar de mate van de volheid van zijn genade tot ons in Christus. Zoals de Heidelbergse Catechismus het verwoordt, zondag 24, vers 63. Hoe vertroostend is het dat hij ons geruststelt en als het ware zegt, ik zal toezicht houden op het hele proces. Ik zal u de wijsheid geven die u nodig hebt, op het moment dat u ze nodig hebt. U zult dikwijls tekortschieten. En om u nederig te houden, zal ik ook toelaten dat u tekortschiet. Toch zal ik voorzien in wat u nodig hebt, op de juiste tijd. Vertrouw uw kinderen aan mij toe. U kunt hun geen nieuw hart geven, maar ik kan het wel en ik zal het doen, omdat ik een verbondhoudend God ben. Wij rusten op dit onverbrekelijke verbond. In dit genadeverbond ontmoeten wij een gevend God. En staan wij evenals Abraham voor hem als ontvangende ouders. Dit is symbolisch voor heel ons geestelijk leven, zowel persoonlijk als openbaar. Met betrekking tot de zaligheid die ons in het verbond beloofd is, zijn we ontvangende zondaars die naderen tot een gevend God. Wat hebben wij bijgedragen aan onze eigen zaligheid? Absoluut niets, het is alles uit genade. Gode zij dank voor zijn verbond en voor de vurige fakkel die tussen de stukken van de dieren doorging. Die fakkel bevestigde dat verbond aan Abraham en ook aan allen die in Christus zijn. Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen, Galaten 3, vers 29. Op elke andere grondslag zouden we een zeer ernstig rechtsprobleem hebben. Als de oprichting van het verbond nu eens een zaak was van wederzijdse overeenkomst, wederzijdse verantwoordelijkheid en wederzijdse verplichting, de verschrikkelijke straf van dood en verderf zou ons elke dag in het gezicht staren. Des te meer omdat we weten dat we ons woord niet kunnen houden. Dat we vroeg of laat zullen falen. En zo ten prooi vallen aan de vreselijke toorn van God tegen alle verbondsbrekers. In plaats van ons geloof te ondersteunen, zou zo'n wederzijds opgericht verbond ons juist verpletteren. Wat meer is, de verbondsvoorwaarden zouden onze dood eisen. Als verbondsbrekers zouden we bloederige lijken worden, evenals die stukken doodvlees. Heeft God niet gezegd dat het breken van het verbond die gevolgen voor ons zou hebben? De vurige fakkel, een symbool van de tegenwoordigheid van Christus voor zijn menswording, ging tussen de stukken door om te zeggen, u kunt dit niet doen, het is te veel voor u. Omdat ik een barmhartige zaligmaker ben, zal ik het voor u doen. Ik zal met bloed bezoedeld worden. Het zwaard zal mijn zijde doorsteken. En uit mijn zijde zal bloed en water komen. Zodat u, Abraham, vrij uit kunt gaan. En uw vader en uw moeder, u ook. Alle zonden van ons ouderschap kunnen afgewassen worden met het bloed van Jezus Christus. Al onze zwakheden kunnen bekleed worden met zijn grote kracht. God richt niet alleen het verbond in Christus op, maar zendt zijn Zoon in de wereld om zijn bloed te vergieten als het bloed van het verbond. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Welk een verbazingwekkende genade. God vergiet het bloed van zijn Zoon in plaats van het onze. Wat was precies het teken dat God aan Abraham gaf? Het teken was God zelf. In de persoon van zijn zoon, die tussen de stukken doorging. God zei: ik ben gewillig om gebroken te worden voor verbondsbrekers. Ik ben gewillig om bloed te vergieten voor mensen die verdienen dat hun bloed vergoten wordt. Abraham, vertrouw mij, het zal goed komen. Ik zal voor alles zorg dragen. Ik ben de verbondsluitende en verbondhoudende God. Ik ben de vurige fakkel. Ik ben uw licht. Ik ben uw offer. Ik ben uw alles. In de sacramenten van het nieuwe verbond doet God precies hetzelfde. Het water in de doop wijst op het reinigend bloed van Christus en de levengevende kracht van de geest. Het gebroken brood wijst op Christus' gebroken lichaam. De wijn die de drinkbeker vult, wijst op zijn bloed. Christus zegt: word gewassen met dit water. Eet het brood en drink van de drinkbeker. Dit zijn nieuwtestamentische tekenen van mijn verbondstrouw. Omdat ik voor u gestorven ben, zal ik zeker zorg voor u dragen. Het is mijn genade, van begin tot eind. Ik heb het ter hand genomen. Ik ben een verbondhoudend God. In liefde ben ik altijd met u, te midden van uw gezinnen, zoals ik ook te midden van mijn kerk ben. De Bijbel gebruikt het woord gezin of gezinnen meer dan 300 keer. God is een God die werkt met gezinnen. Jawel, hij moet iedereen individueel zalig maken, maar hij heeft zich verplicht om te werken van geslacht tot geslacht. En daarom, wanneer u in slaap valt, wanneer u faalt, wanneer u overweldigd en versleten bent omdat u zich zo hebt ingespannen, werp al deze vermoeidheid van ziel en lichaam op God en vertrouw hem om het voor u te doen. Wanneer uw kinderen groot geworden zijn en ze hun eigen kleintjes om zich heen hebben en zich op hun beurt zorgen maken over de toekomst van hun kinderen, kunt u hun vragen eens rustig te gaan zitten en tegen hen zeggen: mijn zoon, mijn dochter, zoals jij je nu zorgen maakt om deze kindertjes, zo maakte ik mij eens zorgen om jou. Maar de God van het verbond zal je doorhelpen, zoals hij mij ook hielp. Hij is getrouw. Mijn broers en zussen en ik groeiden op in een bijzonder fijn gezin en kwamen op betrekkelijk jonge leeftijd tot bekering. Vaak bezocht ik samen met mijn vader kerkelijke bijeenkomsten. En bij twee verschillende gelegenheden hoorde ik twee mensen hem een soortgelijke vraag over zijn kinderen stellen. Hoe is het mogelijk dat al uw kinderen tot bekering kwamen? Eigenlijk vroegen ze: wat hebt u gedaan om dit te laten gebeuren? Ik denk niet dat hij in de gaten had dat ik luisterde toen hij antwoord gaf. De ene keer zei hij: het waren de gebeden van hun moeder. De tweede keer gaf hij een beter antwoord. Hij keek die broeder in de ogen en hij zei: het was de verbondstrouw van onze God. Dat is het antwoord. Was Abraham zo goed? Hij viel in slaap. Hij kon echt niets doen om Gods belofte aan hem te vervullen. Maar de vurige fakkel droeg zorg voor hem en voor zijn nakomelingen. Hetzelfde geldt voor ons als ouders. Zijn wij zo goed? Toch draagt God zorg voor ons en onze kinderen. Johannes Calvijn zei dat een gelovige in het waarachtige gebed, evenals Christus in Gethsemane, met alle vrijmoedigheid zijn zorgen en smarten mag werpen in de schoot van God, die ons toestaat zo vertrouwelijk met hem om te gaan. Want hierdoor raken de heiligen stukje bij beetje hun zorgen kwijt in Gods schoot. Dat is het wat wij als ouders dienen te doen. Al ons gepieker nemen en in de schoot van onze verbondhoudende God leggen, terwijl we hem de uitkomst toevertrouwen. Eenmaal, wanneer alle stormen voorbij zijn, zullen we opwaken uit onze diepe slaap, om ons heen kijken en zeggen: mijn verbondsgod, welk een God is hij? Hoe is het mogelijk dat ik zulke kinderen heb als deze, terwijl ik zo geslapen en zo gefaald heb? Het is niets dan louter genade. Tot slot, mijn bemoediging voor u is heel eenvoudig. Zie op de verbondhoudende God. Zie in uw dagelijkse taken en plichten hoger, aldoor hoger, terwijl u God vertrouwt en tegen uzelf zegt: ik zal het bloed van de Heer Jezus Christus niet verloochenen. Dat zal mijn sterkte zijn. Probeer niet tussen de stukken door te lopen als een kracht die ook een bijdrage levert. Het zij aan uw eigen zaligheid of aan de zaligheid van uw kinderen. U kunt niets aan Gods vurige fakkel toevoegen. Hij is het volmaakte licht. Hij heeft het volmaakte bloed gestort. U kunt niet één draadje aan zijn mantel der gerechtigheid toevoegen. Probeer het niet. Het beledigt hem. Vertrouw slechts op dat bloed. Vertrouw de Zoon van God. Vertrouw op het verbondhoudende karakter van God. Vertrouw op zijn hart vol barmhartigheid. Geef acht op het bevel en de belofte van de Heer Jezus Christus. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Die klopt. Voor hem zal er opengedaan worden. Wandel door het geloof, terwijl u steunt op Gods verbond. Amen.